en duistere tent. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd, aan mensen eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van U huis.
Met enige vertraging, maar gelukkig, we zijn er. Een hartelijk welkom vanuit de Ichterskerk hier voor alle mensen die via de kerktelevisie of via het internet deze dienst nu of op een later tijdstip meemaken. Fijn dat we op deze manier een alfadienst kunnen vieren. Het thema van deze ochtend is veelbetekenend zwijgen. Zwijgen. Dat is nou niet iets wat we in deze maatschappij waarin we leven zo gepromoot wordt. Daarin wordt juist gezegd, laat je stem horen. Kom voor jezelf op, trek je mond open. En dan nu, vandaag, dit thema. Waarbij we Gods woord, de Bijbel, openslaan en gaan zien, gaan ontdekken wat dit voor ons te betekenen heeft. Onze predikant Wouter Mollehuizen gaat in deze dienst voor. En namens de kerkraad heb ik alleen een mededeling over de collectes. Er zijn vanochtend 2 collectes. De eerste is voor de christelijk gereformeerde kerk hier van Hogeveen. En de tweede is voor Hoop van Noord in Amsterdam. De kerkraad en ook ik wens u een hele fijne en bemoedigende dienst toe.
We willen die dienst beginnen met een moment van stilte, om ons in die stilte persoonlijk op de dienst voor te bereiden. En nadat we ons persoonlijk hebben voorbereid, willen we dat ook samen doen, als gemeente. Door uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. Hij is het die hier en nu met ons verbonden is, bij ons wil zijn, ons wil leiden. Daarom mag ik u namens de Heer onze God groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vandaag over zwijgen. De schriftlezing is straks uit Marcus 14, waar het gaat over Jezus die in Gethsemane is. En daarom willen we aan het begin van deze dienst ook het lied Gethsemane van Selah zingen.
Ons voor.
stroomt van goede tierenheid. De wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.
Wat een prachtig lied. Mooi gezongen, Roosmarijn. We gaan Gods wil over ons leven lezen. Dat staat in verschillende plekken in de Bijbel. Maar vandaag lezen we het uit Matteüs 7, vanaf vers 1 tot en met 12. Oordeelt niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarin je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zus, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen ogen hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broer of zus te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Er is iemand onder jullie die zijn kind, als het er om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarna vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Zullen we met elkaar gaan bidden en God vragen om een zegen over deze dienst? Lieve trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat wij met elkaar hier in de Ichterskerk mogen zijn. Dat we met elkaar verbonden mogen zijn via de kerktelevisie en het internet. En dat we met elkaar zo een kerkdienst mogen houden. Waarin we u groot mogen maken en waarin we mogen ontdekken wat u tot ons te zeggen hebt. Dank u wel dat u ons bij elkaar brengt. Vader, we gaan vandaag luisteren naar het thema veelbetekenend zwijgen. En wij willen u vragen of u onze harten wilt openen. Of u ons wilt helpen om goed te luisteren. Zodat we straks, als we deze dienst verlaten, als gezegende, als bemoedigende mensen deze maatschappij weer in kunnen gaan. Help ons, zegen ons. Zegen ook dominee Wouter Molhuizen als hij uw woord verkondigt. En wees ons zo allemaal nabij. Dat bid ik u om Jezus wil. Amen. Dan is er nu het kindermoment. Voor jou, Wouter. Ja.
Ik heb niet iets wat met het thema te maken heeft. En ook niet iets wat met het kinderlied te maken heeft. Maar ik heb wel iets wat te maken heeft met die bloembotjes, met die bloembollen die ik een tijdje geleden samen met dominee Leeuwen-Jan van Dalen heb rondgebracht. En die zijn gepoot en geplant en daar zijn allerlei dingen uitgekomen. En er worden af en toe fotootjes van gestuurd. En dat vind ik hartstikke leuk, dat ik af en toe een fotootje krijg waarin ik even kan zien hoe het ervoor staat met die plantjes. En ik wou deze week even de oogst van de afgelopen 2 weken laten zien. Wij zien ze hier niet, mensen thuis wel. De mensen thuis, die krijgen ze wel te zien. Ik heb een kleine presentatie gemaakt met 4 dia's. De eerste foto, Zijn we zover, Erika? Ja? Oké, goed zo. De eerste foto is van Jidde, Jidde van de Hof. Die heeft een paar weken geleden laten zien dat hij zich geplant had. Maar nu is er ook iets uitgekomen. Dus dat is gelukt. En Thijs Kuif, die heeft ook zijn bolletjes geplant. En daar is ook al iets moois boven de grond gekomen. In Veningen, bij de familie Datema, waren ze nog niet zo ver. Dus ik kreeg afgelopen week fotootjes dat ze aan het planten waren. Jochem, Daniel en Joost. Dus ik krijg graag over 2 weken een foto van wat er allemaal mooi boven de grond is gekomen. En de vierde is van David. David Zang. En die heeft ook al een mooie groene spriet boven de grond. Dus zo hebben we weer wat fotootjes kunnen zien. Blijf ze vooral sturen. Hartstikke leuk om ze zo te krijgen. En dan kunnen we elkaar een beetje op de hoogte houden. Dus zo staat het ervoor met de bloembollen. En we gaan luisteren naar het kinderlied De Heer is mijn herder.
Het intro. Daar is de camera. Ik heb een vraag aan u en aan jou. Hoe zou je reageren als je straf krijgt die je niet verdiend hebt? Wat zou uw antwoord zijn? Die vraag is de afgelopen tijd ook aan heel veel kinderen en jongeren in onze gemeente gesteld. En ik heb ontzettend veel reacties terug gehad, meer dan 60. Echt, dank je wel daarvoor. En hoe reageren onze kinderen en jongeren als ze straf krijgen die ze niet verdiend hebben? Als het goed is, ja, er wordt geknikt, kunnen niet te zien? Oké. Nou, als het goed is, kunt u het zien en kunnen jullie het zien en misschien ook niet, maar ik heb hier een printscreen zitten, dus ik kan in ieder geval wat antwoorden geven. Jongeren en kinderen, als die straf krijgen die ze niet verdiend hebben, dan gaan ze boos worden. Of ze zijn heel verdrietig. Ze gaan een grote mond opzetten. Of uitleggen waarom ze het niet verdiend hebben. Onschuld bewijzen. Er zijn ook kinderen, wel een hele kleine minderheid, die zeggen, ik ga de straf dragen, want ik moet luisteren. Of iemand die zegt, ik ga ontsnappen aan de straf. Of ik ga medestanders zoeken, zodat we samen er tegenin kunnen gaan. En toen ik vanochtend naar de kerk fietste, toen dacht ik, hoe zou dat eigenlijk bij volwassenen zitten? Dus net heb ik een paar mensen hier uit de kerk eens even gevraagd, hoe zou jij reageren? Dan moet ik even op mijn briefje kijken, want dat weet ik niet allemaal uit mijn hoofd. Ik heb beloofd om geen namen te noemen. Verontwaardigd. Het is niet eerlijk. Ik word heel boos. Of ik ben verbaasd en ik ga het uitleggen. Of de adrenaline die giert dan door mijn lijf en ik ga er alles aan doen om het tegendeel te bewijzen. Dus eigenlijk is het niet zoveel anders, hè, of je nou jong of oud bent. Wij als mensen zijn geneigd, zullen als eerste reactie hebben, dit is niet eerlijk, er zal veel emotie bij gepaard gaan en we gaan vooral ons onschuld bewijzen. En nu naar Jezus. Hoe zou Jezus reageren? Want Jezus die kreeg straf, die hij niet verdiend hadden, maar wij. Hij ging aan het kruis voor ons. En misschien nog wel, of ik weet zeker nog veel erger, God, zijn hemelse vader, zijn vader, ging hem verlaten aan dat kruis. Hoe reageerde Jezus? En hoe reageerde zijn omgeving, zijn leerlingen en zijn vader? Neem die twee dingen, hoe reageerde jij, hoe zou jij reageren? En hoe reageert Jezus? Neem die twee punten mee als straks de preek gehouden wordt. We gaan met elkaar lezen. Uit de Bijbel. En dat doen we uit Markus 14, vanaf vers 34. En Jezus heeft dan net het avondmaal gevierd met zijn leerlingen. Judas die is ondertussen vertrokken. We weten al dat hij hem gaat verraden. En dan gaat Jezus met zijn leerlingen onderweg naar de Olijfberg. Ze kwamen bij een olijfgaat die Gethsemane heette. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog geen stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig. Maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. We gaan met elkaar zingen Psalm 22, vers 4 uit de nieuwe psalmberijming.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Beste mensen, geliefd door God. We hebben mensen die we als ons voorbeeld hebben. Mensen waar we tegenop kijken. Mensen waar we op willen lijken misschien ook wel. En soms gebeurt het dat die mensen voor ons een klein beetje van hun voetstuk vallen. En dat hoeft niet eens te zijn als ze iets helemaal verkeerd doen. Het is vaak al genoeg als blijkt dat het maar gewoon mensen zijn. Als je erachter komt als kind dat je ouders ook wel eens bang zijn, dan kan dat iets moois zijn, iets prettigs. Omdat je merkt dat jij niet gek bent of omdat je ouders ook maar mensen zijn. Maar het kan ook lastig zijn. Want je vader of je moeder, ja, daar had je dat misschien niet van verwacht. Je gaat ervan uit dat ze sterk zijn, dat ze de dingen weten, dat ze jou vertellen hoe je het moet doen. En als je ouders zeggen, ja, dat weet ik ook niet, of ja, daar ben ik ook bang voor, kan dat best wel eens lastig zijn. Het is schokkend en prettig tegelijk. Misschien is dat het beste om het zo te zeggen. Als er iemand is tegen wie christenen opkijken, dan is het wel de Heer Jezus. Een voorbeeld. En hij is ook iemand, als we in de Bijbel lezen, hij is ook iemand om huizenhoog tegenop te kijken. Als Jezus ergens komt, dan twijfelt hij niet. Als Jezus iets zegt, weet hij altijd de juiste toon te vinden. En als andere mensen proberen om Jezus met hun woorden in de val te lokken, staat Jezus daar altijd boven. Hij heeft altijd een antwoord. En dat is iets fantastisch. Jezus staat overal boven. Hij lijkt nergens in de Bijbel in verwarring te raken. Hij is altijd zonder twijfel. Hij neemt de mensen met zich mee. Hij gaat voor. Hij is sterk. Hij is God. Vandaag komen we Jezus tegen in een olijfgaard, in een tuin die Gethsemane heet. We komen Jezus tegen als hij na de maaltijd die hij met zijn leerlingen heeft gehouden, de Pesachmaaltijd, als hij op weg gaat naar Jeruzalem, dieper Jeruzalem in. Als hij op weg gaat eigenlijk om te gaan doen waarvoor hij naar de aarde is gekomen. Hij gaat om te gaan lijden en te gaan sterven. En hij weet dat. En er gebeurt iets tussen die maaltijd aan de ene kant en dat wat we gelezen hebben in de hof van Gethsemane aan de andere kant, daar gebeurt iets. In de tekst die we gelezen hebben, komen we Jezus tegen in zijn diepste nood. Je zou kunnen zeggen, op zijn menselijkst. We weten dat Jezus mens was, maar hier zien we hem als een mens zoals wij. Jezus is bewust zijn weg gegaan. Hij wist wat hem wachtte. Hij spreekt over de weg die hij moet gaan. De weg naar Jeruzalem. En hij heeft al 3 keer aan zijn leerlingen uitgelegd dat ze daarheen gaan, zodat hij daar kan lijden en sterven en de dood kan overwinnen. Hij wist het. Hij weet het. Tijdens de maaltijd vertelt hij wat er zal gaan gebeuren. Dat 1 van die 12 hem zal verraden, zal uitleveren. Hij weet het allemaal. En tegelijkertijd, in die hof van Gethsemane, is Jezus buiten zichzelf. Ineens lijkt tot hem door te dringen wat nu nog maar 1 stap ver is. Wat hem wacht. Er staan krachtige woorden in het Grieks die iets laten zien van wat Jezus voelt. We lezen in onze vertaling dat Jezus dodelijk bedroefd is, onrustig en angstig. Dat onrustig is een woord met heel veel kracht. Ontdaan is hij. Je zou kunnen vertalen ten hoogste ontsteld. Dat is wat formeel, maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Tot in het diepst van zijn zijn, van wie hij is, is Jezus ontdaan. Dit woord wordt gebruikt om de reactie weer te geven van mensen op God. Als mensen zien wat God doet, als God wonderlijk optreedt, krachtig, dan zijn mensen ontsteld, ontdaan, dan weten ze niet hoe ze het hebben. Precies dit woord, wat hier over Jezus wordt gezegd, wordt gebruikt in Marcus 16. Als de leerlingen door van de engel te horen krijgen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat woord wordt daar gebruikt. Ze zijn ontsteld, ze hebben geen idee wat hier gebeurt. Diep onder de indruk, in de war ook. Dat is de reactie van Jezus. Als hij beseft en voelt wat er nu moet gaan gebeuren. Hij is zeer angstig. Zeer angstig. Onrustig. Want hij wordt uitgeleverd. Judas is weggegaan om hem uit te leveren. En hij weet dat het nu voorbij is. Dat het nu zal gaan gebeuren. Straks. Deze nacht. Dodelijk bedroefd is hij. Het dringt tot hem door. Nu gaat het komen, maar hij kan het niet. En Jezus neemt zijn leerlingen mee in die hof. 11 leerlingen gaan met hem naar binnen. 3 mogen nog een stukje met hem verder. Hè? Johannes, Jacobus en Petrus, de leerlingen die het dichtst bij Jezus staan, mogen ook het dichtst bij hem blijven. En Jezus gaat dan nog een paar stappen verder. Helemaal alleen valt hij op de grond. En hij bidt. En hij smeekt. En hij vuurt het af, zijn gebed. 2 dingen daarover, over dat gebed. Ten eerste, als we dit zo lezen, dan is het heel intiem. Jezus is alleen. Hij gaat op de grond liggen en hij bidt. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Zo intiem, Jezus die met zijn Vader spreekt, hem Abba, Papa, Vader noemt. Zo intiem dat je je kunt afvragen, ja, horen wij hier wel bij? Is het wel de bedoeling dat wij dit meemaken, dat wij hier komen. Vinden we dat wel fijn om Jezus zo kwetsbaar te zien? Zo klein. Ja. Ja, dit moet je zien. Hier moet je bij zijn. Dit moet je lezen en horen. Want hier gebeurt iets belangrijks. Hier zien we Jezus Christus als mens lijden en zoeken. En dat is meteen het tweede wat opvalt aan dit gebed. Het is geen klacht. Jezus doet niets van wat Margriet net zei, wat wij zouden doen. Als er iets op ons wacht wat wij niet verdienen, waar we eigenlijk helemaal niet, wat we helemaal niet verdiend hebben. Als ons een straf wacht of iets wacht waar wij eigenlijk helemaal niet bij horen, dan proberen we daar onderuit te komen als mensen. Natuurlijk. Natuurlijk, het is onterecht. Niets daarvan. Niets daarvan. Jezus doet geen beroep op zijn onschuld, op wie hij is, op wat hij heeft gedaan, op hoe onschuldig hij is. Jezus doet dan alleen een beroep op zijn Vader. En hij vraagt eigenlijk, Vader, is er geen andere weg? Ik kan dit niet. Ik kan het niet anders. Laat deze beker toch aan mij voorbij gaan. Geef dat er een andere weg is. Want ik kan het niet. We moeten dit zien. We moeten dit lezen. Want als je goed kijkt wat hier gebeurt, is Jezus helemaal alleen. Hij is helemaal alleen. Hij zoekt en hij smeekt en hij pleit. Maar hij is helemaal alleen. In zijn angst en nood is er slechts stilte. Het is stil. De hemel zwijgt. Er komt geen antwoord. Dat breekt je hart. als je dat leest, als je daarover nadenkt. Als je ziet wat Jezus moet gaan doen, hoe ongekend. En hij moet het alleen doen. Hartverscheurende eenzaamheid. Zijn vader zwijgt en zijn leerlingen slapen. Nergens een bemoedigend woord. Nergens iets wat hem houvast geeft. Het is hartverscheurend. Jezus heeft zijn leerlingen meegenomen. 11 aan de rand van de hof. En daarna met 3 nog verder de hof ingegaan. En hij heeft ze daar neergezet. En hij heeft tegen ze gezegd: blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Want ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. Het is bij wijze van spreken de eerste keer in het hele evangelie dat Jezus iets aan zijn leerlingen vraagt. Dat Jezus iets nodig heeft van ze. Hij wist altijd de weg. Hij wist altijd wat te zeggen. Hij wist altijd waar ze naartoe gingen. Hij stond boven alles en nu vraagt hij ze. Nu komt hij zo dicht bij ze. Nu laat hij ze zo dicht bij hem komen. En hij zegt: blijf met mij waken. Johannes en Jacobus, die net een week daarvoor tegen hem gezegd hebben: o meester, mogen we niet links en rechts van u zitten? Mogen wij niet straks in uw koninkrijk uw linker en uw rechterhand zijn? Uw eerste en uw tweede man? En Jezus zegt tegen ze: jullie weten niet wat je vraagt, jongens. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt moet worden? Markus 10, vers 35 tot 38. En zij zeggen: ja, natuurlijk kunnen we dat. Petrus, die aan het einde van die maaltijd, waar ze net met elkaar van gegeten hebben, die aan het einde nog zegt: al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Petrus. Johannes. Jacobus. Jezus laat ze zo dichtbij komen. Hij vraagt ze één ding. Ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. Ze vallen in slaap. In deze tekst gaat alles van Jezus uit. Jezus is het die spreekt als enige. Jezus is het die beweegt, om het zo te zeggen. Jezus is het middelpunt, het centrum van deze tekst, van wat er gebeurt. Ze kunnen het niet. Tot 3 keer toe vallen ze in slaap. En Jezus laat hen. Wat kun je anders? Jezus laat hen. Hoewel, zelfs in zijn bedroefdheid, in zijn ontsteltenis, om het zo te zeggen, zelfs in zijn diepe, diepe angst en eenzaamheid, is het nog Jezus die zijn leerlingen iets wil meegeven. Zelfs hier en zelfs nu zegt Jezus nog tegen hen: blijf wakker en bid. Hij vraagt na de eerste keer dat ze in slaap zijn gevallen: niet meer waak met mij. Nee, maar hij zegt wel: blijf wakker en bid. Waarom? Niet voor hem, niet voor Jezus, maar voor zichzelf. Als jullie niet voor mij kunnen waken, met mij kunnen waken, doe het dan voor jezelf. Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen, want de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Wees waakzaam en bid. Dat is wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen. En dat is wat Jezus zegt tegen ons. Wees waakzaam en bid. Weet in welke tijd je leeft, mensen. Weet wat er allemaal op je afkomt. Denk niet dat je alles weet. Heb geen grote mond zoals Petrus en Johannes en Jacobus dat was overkomen. Zeg geen dingen die je niet waar kan maken. Ga niet vol van jezelf zeggen: ja, natuurlijk kunnen wij de beker drinken die u moet drinken. Ja, natuurlijk, ik zal zeker niet ten val komen. Praat niet boven je macht. Maar wees waakzaam. En bid. Bid dat je niet ten val komt. Want de geest is wel gewillig. Oh, jullie willen het wel. Ze willen het wel, Johannes, Jacobus, Petrus, jij, je wilt het wel. Maar we zijn zo zwak. Ze zijn zo moe. Ze willen wel met Jezus waken, natuurlijk willen ze dat. Maar ze kunnen het niet. Wees waakzaam. Zorg dat je niet in slaap valt. En dan gaat het niet in de eerste plaats over hier en nu, tijdens deze preek of de dienst. Dan gaat het over het leven. Wees waakzaam. Zorg dat je niet in slaap valt. Misschien kunnen we in deze tijd beter zeggen, laat je niet verdoven. En, want dat is een van de grootste valkuilen in deze tijd. Er zijn zoveel dingen die om onze aandacht vragen. Zoveel dingen die ons afleiden. Zoveel dingen waar we ons zonder het door te hebben mee volgooien. Dat we verdoofd raken. Het is in deze tijd zo makkelijk om te leven in een soort van parallelle wereld. Van filmpjes en vlogs en mensen die van alles en nog wat tegen je willen zeggen. Die je van alles en nog wat mee willen geven. Die je een kijkje geven in hun leven. En leef je zelf nog. Het is zo makkelijk om verstrikt te raken in plaatjes en foto's en berichten en verwachtingen en wat mensen je laten zien en wat jij ook wil. Dat je niet meer in het hier en het nu leeft. Dat je gewoon in de war raakt. Dat je een verknipt beeld van de werkelijkheid krijgt. Kijk elkaar aan. Praat met elkaar. Zoek dat op. Praat over de dingen die je bezighouden. Wees waakzaam. Oh ja, de geest is wel gewillig. We hebben allemaal hoge ambities voor onszelf, maar ons vlees is zo zwak. We zouden graag een avond op de bank met z'n tweeën willen praten. Kaarsje aan, kacheltje aan, wat lekkers erbij, wat te drinken, gezellig. En we hadden aan het begin van de avond afgesproken, nou om 9 uur doen we dan onze telefoon uit en dan gaat het gezellig worden. Totdat een van beiden zegt, ja wacht, het is 9:45. Ja, ik ben bijna klaar. 10:30. Ah, laten we maar naar bed gaan. We leven zo makkelijk, zo snel in een parallelle wereld van weet ik veel wat allemaal. Wat onze aandacht vraagt. En als je erover nadenkt, is het niks. Niks. Leeg. Wees waakzaam. Val niet in slaap. Laat je niet verdoven. Maar kijk. Kijk naar Jezus, naar wat Hij deed. Naar hoe Hij streed. Naar wat Hij moest doen en wilde doen. Denk daarover na. En kijk zo naar deze wereld. Vanuit wat je weet van Jezus. Wat je ziet hier, zo dichtbij. Zo intiem. Kijk zo naar de wereld en bid. 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 Dat God deze wereld niet loslaat. Dat God je helpt om niet te vallen. Dat God zich bekend maakt. Bid. Want waar jij bidt, daar gebeurt iets. In deze tekst die we gelezen hebben, is het Jezus die spreekt en iedereen zwijgt. Zijn leerlingen zwijgen. God zwijgt. Jezus is helemaal alleen. Alleen in een eenzaamheid zo diep dat niemand daar kan komen. Dat niemand bij hem kan komen. En het is hartverscheurend als je het ziet, als je erover nadenkt, als je probeert daar enigszins bij in de buurt te komen. Het is hartverscheurend. Maar het is niet zo dat er niets gebeurt. Ik denk dat dat het mooiste is van deze tekst. Het is niet zo dat er niets gebeurt daar in de hof van Gethsemane. Integendeel. Kijk naar het verschil tussen de eerste en de laatste verse. Jezus die zegt in vers 33, waarvan we zien in vers 33 dat hij onrustig is, ontdaan, ontsteld, angstig. En die zegt, ik ben dodelijk bedroefd. En hij bidt alleen, maar aan het einde is er een andere toon. een andere tred, om het zo te zeggen, in Jezus. Liggen jullie daar nou nog steeds te slapen? Te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Andere toon, andere tred. Er is iets gebeurd. Jezus heeft gesmeekt dat het anders kon, dat deze beker van lijden, van sterven, van eenzaamheid aan hem voorbij zou gaan. En hij heeft ontdekt dat dat niet kan. Dit is het. Dit is de straf die hij onverdiend moet dragen. En hij doet het. Hij krijgt er de kracht voor. Op een of andere manier gebeurt er iets daar in die hof van Gethsemane, waardoor Jezus vanuit een doodsangst toch gesterkt op kan staan. En kan zeggen, dit is wat moet gebeuren. En hij gaat. Oh, hij is nog steeds alleen. En er is ten diepste niets veranderd, want hij moet nog steeds gaan. Maar hij heeft de kracht gekregen om dat te doen. Als ik zeg bid en bid en bid, dan is dat een opdracht die we krijgen. Maar het is vooral iets waar we vanuit deze tekst ook de kracht voor krijgen. We worden ertoe opgeroepen. Onze ogen worden geopend voor het feit dat je niet altijd het gewenste antwoord op een gebed hoeft te krijgen om toch iets te ontvangen. Dus bid voor deze wereld, bid voor jezelf, bid voor de mensen om je heen. Zonder te verwachten dat alles wat je bidt precies zo gebeurt. Maar weet wel dat als jij om een brood bidt, dat je geen steen zal krijgen. Dat je Vader in de hemel je het goede wil geven als je hem daarom vraagt. Dat niet altijd gebeurt wat jij wilt. Maar dat God altijd werkt. Geloof dat. Vertrouw daarop. En bid. Want de Vader hoort. En hij werkt. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 706.
Het is volbracht.
Jezus leeft, is opgestaan, hij roept ons uit de dood vandaan. Daar komt hij, zijn Heere leeft, hij die overwonnen heeft. Nooit meer dwalen en nooit meer pijn, nooit van God verlaten zijn.
We gaan danken en bidden. In onze voorbeden willen we denken aan de verkiezingen. Komende week, komende woensdag, worden de verkiezingen gehouden. Daar willen we voor bidden. En we willen danken met de familie Koekoek-Veijer, broeder en zuster Wim en Bea. We hebben woensdag met hen gebeden. Afgelopen zaterdag mocht onze broeder Wim weer thuiskomen na een geslaagde operatie. Daar danken we de Heer voor. Heer onze God, zo komen we bij u. En we danken u. Dat we door te lezen vanochtend uit het evangelie, dat we zo dichtbij mogen komen. Dat we getuigen mogen zijn van iets wat zo intiem is, dat we het eigenlijk niet horen te zien. We danken u, Heere Jezus, dat u mens wilde worden. En daarin toonde u uw zwakte. Klein worden, mens worden, de gestalte van God opgeven. En vanochtend lazen we over uw diepe droefheid, ontsteltenis, ontdaan, dodelijk bedroefd. Heere, we danken u dat u ons zo dichtbij laat komen. En dat juist in die zwakte zoveel kracht zichtbaar mag worden. De kracht om te doen wat moet gebeuren. De kracht om te gaan die weg die u moest gaan. We danken u voor wat u daarin gedaan heeft. We danken u voor hoe u op die weg ons allerlei punten geeft waar wij ons aan vast kunnen houden. Waar we kracht uit kunnen putten. En we danken u dat u ons op de weg van ons leven ook die kracht wil geven. Opstandingskracht, Heere, want dat is wat er gebeurt. Als u met ons meegaat, dan krijgen we die kracht van uw opstanding in ons leven. En daar bidden we om. Geef dat we dat hebben. Dat we niet in slaap sukkelen. Dat we ons niet laten verdoven en volstoppen met leegte. Maar dat we met u gaan. Geef ons kracht. Opstandingskracht. Om steeds opnieuw op te staan en achter u aan te gaan. Om steeds opnieuw met u de kracht te krijgen om de weg te gaan die voor ons ligt. Om te bidden voor ons land en voor deze wereld en voor de mensen om ons heen. Heere, wees bij die mensen die naast ons wonen, die onze vrienden, onze broer, onze zus, onze ouders zijn, die om ons heen staan. Wees bij hen. Werk in hun leven. Wees bij onze stad, bij ons land. Werk hier krachtig. Geef dat iets van die opstandingskracht zichtbaar mag worden in ons land. Zegen de mensen die ons land regeren. Politici, onze koning en koningin. Wees bij ons als we komende woensdag gaan stemmen. Als er verkiezingen worden gehouden. Wees ons daarin nabij. Geef ons wijsheid en inzicht. En geef dat er een goede regering mag komen. Die bezig zal gaan met alle moeilijke vragen van deze tijd. We bidden u voor deze wereld waarin zoveel ongelijkheid is. Waarin zoveel mensen leven in angst en in nood. In eenzaamheid. In gebrokenheid. Zoveel mensen die lijden, die vervolgd worden. Vanwege hun geloof. Wees bij deze wereld. Laat de werken van uw handen niet los. Maar wees ons nabij. En help ons als mensen om niet in slaap te vallen. Maar steeds weer op te staan met u. Heer, in het bijzonder danken we u met Wim en Bea Koekoek voor de geslaagde operatie bij onze broeder. We danken u voor wat u daarin geeft en we bidden u voor het verdere herstel. En zo danken en bidden we u voor alle mensen in onze gemeente. U kent ze en u weet wat ze nodig hebben. Heere, geef hen het goede van u. Dat bidden we u voor ons allemaal en voor deze wereld. Geef ons het goede van u. In Jezus' naam. Amen. Collecte dus voor onze eigen kerk en voor Hoop voor Noord, een zendingsgemeente in Amsterdam. U kunt uw gave geven via de Gift-app of anders via het rekeningnummer van de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen opwekking 618. Jezus, hoop voor de volken. Stop! De oproep die we krijgen van Jezus is: wees waakzaam en bid. En de vraag aan ons is: wat doen we daarmee? Wat doen we met die oproep van Jezus? Hoe gaan we daarmee om? Misschien goed om daar vanochtend, vanmiddag eens met elkaar over te praten en over na te denken. Hoe wordt dat zichtbaar in je leven? Zo mogen we leven met God en de zegen van Hem ontvangen. Ik wil vragen om te gaan staan hier in de kerk in elk geval. Ga in vrede. Leef in vrede. En ontvang de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u, met jou, met ons allemaal. Amen.
Jesus lives in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, mag ik bij hem binnen gaan, voor zijn troon gaan staan, dat vindt dan mijn loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid.